Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché vandaag met Raf Njotea. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik mag jou voorstellen als een van de scenario-schrijvers van het immens populaire Dertigers. De één serie die is afgelopen ondertussen, hè?
Ja.
Immens populair, dat is niet overdreven, hè?
Nee, zot, hè?
Hoe populair kan jij het omschrijven?
Goh, ik ken de cijfers eigenlijk niet, maar ik denk dat het de verwachtingen van ons alleszins overstegen heeft en misschien van de zender ook wel.
Ja, het wordt online nog altijd heel erg druk bekeken. Er wordt over miljoenen kijkers, views gesproken. Mensen die aan een aflevering zijn begonnen. En alles wat daarbij ook komt kijken. Hè. Er is zelfs al een wandelroute georganiseerd in Antwerpen. Heb jij die al gedaan?
Nee, ik heb ze nog niet gedaan. Maar ik kom natuurlijk wel op sommige plekken waar de serie opgenomen wordt. En dan denk ik altijd, ah ja, hier hebben we dat geschreven of dit is daar gebeurd.
Ja, want het wordt opgenomen op bestaande locaties in Antwerpen. Niks in scène gezet. Die zijn dus zeer herkenbaar. Er is ook een reeks boeken in de maak. Er zijn er al twee die beschikbaar zijn.
Ja, daar heb
het verhaal
ik zelf
van Pieter en het verhaal van Nora?
Daar heb ik zelf niet zoveel mee te maken. Dus daar kan ik ook niet echt iets over zeggen. Maar blij dat ze er zijn.
Ja, het zijn de verhalen van voor ze 30 waren.
Prequels.
Er is natuurlijk ook een en ander gebeurd, hè, voor mensen 30 worden. Behalve scenario-schrijver mag ik jou ook omschrijven als opiniemaker. Hè? Je schrijft behoorlijk wat columns. Je laat je stem graag horen.
Ja, dat klopt. Ik ben altijd blij als andere mensen mij een opiniemaker noemen, want ik doe dat zelf niet zo graag, omdat ik niet zo'n uitgesproken meningen heb, vind ik zelf, en alleen maar dingen schrijf als ik voel dat er nog wat nuance in het debat welkom is. Op mijn website zeg ik dat ik scenarist en zo ben. En dat vind ik misschien nog wel de beste manier om mijn professionele leven te omschrijven.
En in welk debat meng jij je graag?
Vooral dingen over diversiteit, identiteit en racisme en taal.
Daar zullen we het straks dan nog maar uitgebreid over hebben. Hè. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik denk dat rustig het adjectief is dat mij in de breedste zin het beste omschrijft. Ik ben ook heel rationeel. Te rationeel vind ik soms. Een beetje cerebraal. Ik zou soms willen dat ik iets emotioneler was. Een van mijn vrienden heeft mij ooit omschreven, op een liefdevolle manier weliswaar, als Een redelijk kleurloos mannetje buiten mijn job. Wat dat eigenlijk wel klopt, in die zin dat ik geen echt uitgesproken persoonlijkheid heb. Dus ik ben niet echt iemand die graag de aandacht heeft, of ook niet iemand die het voortouw neemt in een groep. En ik geloof ook niet echt in zwart-wit. Dus ik denk dat ik ook wel op dat vlak grijs ben. Ik ben iemand echt van de nuance, heb ik de laatste jaren geleerd. Omdat ik altijd ook alle standpunten in een discussie of een gesprek begrijp. Of toch bijna altijd. Ik ben een pleaser. Op het frustrerende af soms. Heel conflictvermijdend. En dat geldt voor meerdere scenaristen, heb ik de indruk, als ik even stereotyperend mag zijn. Ja, toch wel iets introverter, iets meer op de achtergrond. Wat dat grappig is, want eigenlijk is conflict ons beroep.
Maar dus in het zonder conflict kijkt drama. Niemand, denk ik, naar dertigers.
Nee, voilà. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik begripvol ben en ook bijna nooit een oordeel vel over mensen of over hun keuzes. En tot slot sta ik redelijk complexloos in het leven, denk ik. En daar ben ik wel blij om.
Op jouw Twitter-account lees ik nog een paar dingen. Pineapple Ambassador.
Ik had echt verwacht dat die vraag ging komen.
Is het waar?
Ja. En dat wil eigenlijk niks meer zeggen dan dat ik echt een grote fan ben van ananassen. Omdat die gewoon super lekker zijn en heel aangenaam fruit.
Verder dan dat gaat het niet?
Nee, denk ik. Misschien iets, een exotische touch of zo, die er misschien ook wel in mij zit. Maar verder dan dat gaat het niet.
Obama queer staat er ook bij?
Ja, queer Obama. Omdat ik heb niet veel idolen, maar Obama is er wel eentje van. Mm-hmm. En ik ben zelf queer. En ik zie mezelf zeker niet als Obama. Of ik wil me daar echt niet mee vergelijken. Maar ik sta wel achter de meeste dingen die hij als president deed en hoe hij zich gedroeg. En dat vond ik dan wel een toffe manier om op mijn Twitter-account iets extra bij te zetten.
En daar staat ook nog bij Kendrick Impersonator.
Ja.
Imitator dus.
Ja, maar ook dat is echt met een korrel zout te nemen. Hè. Maar ik houd echt wel van hiphop. En ik, ja, dat is grappig, maar ik, er zijn zo'n paar nummers van hiphopartiesten die ik echt, waarvan ik de lyrics echt wil mee kunnen rappen. En dan oefen ik die ook echt. Dus, en van Kendrick, de moeilijkste nummers heb ik een tijd geleden nog, heb ik echt een namiddag dat het schrijven niet ging, heb ik gewoon dat nummer de hele tijd op repeat gezet en die lyrics mee proberen te rappen. Wat heel moeilijk was, maar uiteindelijk wel gelukt is. Dus ik weet niet of ik, als ik op een podium stond, dat ik ze dan nog zou kunnen brengen. Maar dat is iets dat ik wel in mijn vrije tijd doe.
Raf Notje Njotea, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
The world, I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta
you
be.
Pray for me. My pain for me.
Pray For Me van The Weeknd en Kendrick Lamar. Dit kon ik natuurlijk niet laten liggen. Raf Njotea, ik vond het op de zeer populaire Spotify-lijst van de al even populaire 1-serie Dertigers, waarvan jij een van de co-scenaristen bent. Had jij ook iets over de muziek te zeggen? Dat Kendrick Lamar daar is ingeslopen?
Nee, ik wist zelfs niet dat het op de playlist stond, eerlijk gezegd.
Ja, kijk, toch wel. Het moet ergens gebruikt zijn.
Ja,
dat is een van de
scènes. Ik ga nog eens terugkijken.
Ja. Maar hoe ben je eigenlijk bij dat scenario-team terechtgekomen?
Ik werd gebeld. Zo simpel is het, ja. Dus ik ben er niet vanaf het begin bij geweest. Ik heb seizoen 1 niet meegeschreven. Dus ik heb ook de personages niet mee ontwikkeld en de eerste verhaallijnen ook niet mee bedacht. En ik heb toen het eerste seizoen wel op het scherm gezien, als gewone kijker. En ik weet nog, dat was eigenlijk grappig, omdat ik bij de eerste aflevering Er was redelijk veel om te doen al toen. Harde voorstemmen, maar ook tegenstemmen. En ik keek en ik was niet echt blown away. Ik dacht, ja, die production value is toch niet zo hoog. Wat dat ook niet kan, want het budget is ook niet zo groot. Als je het vergelijkt met echte drama-fictiereeksen. Ik was niet helemaal mee. Maar dan heb ik de tweede aflevering en de derde en de vierde gezien. En tegen het einde van seizoen 1 was ik echt een heel grote fan. En toen, iets een paar weken nadien, werd ik plots gebeld door Wim de Smet, de bedenker en de hoofdschrijver en de regisseur ook van de reeks. En die wou eens babbelen, omdat ze nog scenaristen zochten voor seizoen 2. En ik was toen heel enthousiast aan het fangirlen. En dan ben ik op gesprek geweest bij Warner en het klikte, dus dan mocht ik meeschrijven.
Dus je bent daarbij terechtgekomen omdat je fan was, eigenlijk?
Ah, wel, ik weet het niet. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat de reden was. Volgens mij is mijn naam, dat gaat zo vaak in het wereldje, om het dan zo even te zeggen, is mijn naam gewoon doorgegeven door iemand waarmee ik had samengewerkt bij Familie, de soap. Dat was mijn eerste echte scenario-opdracht, waar ik 2 jaar heb gewerkt. En daar had ik Nathalie Haspeslag leren kennen en zij had mee gebrainstormd voor dus de personages van Dertigers en, het eerste seizoen. En zij heeft mij dan mijn naam doorgegeven.
Maar aangezien je er niet bij was vanaf het begin, heb je ook niet echt mee kunnen nadenken over die personages waar het allemaal om draait. Hè? Die 6 vrienden die elkaar hebben leren kennen tijdens de studententijd en dan nu hun dertigersproblemen delen. Vind je dat jammer dat je niet mee aan de wieg stond?
Nee, niet echt.
Die job heb je niet moeten doen.
Nee, en dat is ook... De ontwikkeling van reeksen is soms frustrerend, omdat dat echt iets is dat je... je moet aan dingen bedenken. Je weet niet of het verkocht gaat raken. Mm-hmm. Ik weet dat ze dan een piloot hebben opgenomen om de zender te overtuigen, omdat zij niet meteen zeker waren dat het zou werken. Maar dus dat is een heel onzekere periode altijd, die soms frustrerend kan zijn. Je zit ook in het ijlen te werken. Hè. Je weet echt nog niks. Die personages moeten vanaf nul opgebouwd worden. En dan is het soms wel leuk om in te kunnen stappen wanneer dat er al iets staat, wanneer dat je weet dat het tweede seizoen eraan komt en dat je gewoon echt kan schrijven.
Ja. En hoe gaat dat precies, dat schrijfproces?
Er zijn verschillende processen, hè, bij verschillende reeksen, maar voor Dertigers is het zo dat wij voor de laatste 2 seizoenen, dus seizoen 3 dat op het scherm was en seizoen 4 dat we nu net hebben afgewerkt op scenario, hebben we in het najaar, denk ik, zijn er een paar brainstorms om de zoveel weken om echt de grote lijnen per personage een beetje te gaan uitwerken en te gaan zetten, die dan op dat moment nog wel los van elkaar staan. En dan in januari zitten we vaker samen om echt nog iets concreter te gaan. En per week werken we meestal. Dus we kijken dan naar 4 per dertigersweek bedoel ik. Hè. Dus 4 afleveringen. En daar bogen per personage per week dus te gaan zetten. En dan eind januari, begin februari beginnen we echt, ik noem dat dan de schrijftunnel. Dat betekent dat, dat we er echt in vliegen en dat we de post-its, die hangen al voor een deel, maar dan gaan we dus dat post-itbord echt op papier zetten.
En jij schrijft een bepaald aantal afleveringen of hoe werkt dat dan?
Dat is op voorhand niet per se vastgelegd. In seizoen 2 was dat nog een beetje anders. Toen was de werkwijze nog wat anders. Maar nu voor 3 en 4 waren we telkens met 4 schrijvers. En dan, we brainstormen altijd samen. Ook tijdens in die schrijftunnel, laat ons zeggen, zitten we ook nog altijd per de 4 afleveringen, 2-tal of 3-tal dagen samen om alles vast te leggen. En dan verdelen we de afleveringen per dertigersweek. Dus er zijn 4 afleveringen per dertigersweek. En iemand schrijft er... soms schrijft er iemand geen, soms schrijven we er alle 4 1. Schrijft er iemand 2, dus dat wordt gewoon zo verdeeld.
Heb jij favoriete personages?
dat is een gevaarlijke vraag, hè. Niet echt, eigenlijk. Ik heb bij elk personage... vind ik dingen die mij echt aanspreken. En bij elk personage zijn er dingen die ik frustrerend vind. En soms, afhankelijk van de verhaallijn waarin ze staan, is het wel makkelijker om voor sommige personages te schrijven dan voor anderen. Sommige die zijn iets meer gestereotypeerd of die zitten nog iets meer vast aan een vakje. En sommige die kunnen zowel heel streng zijn of heel liefdevol of heel vriendschappelijk. Dat verschilt.
Ja, het derde seizoen kondigde zich onder andere aan met een radiospotje. dat ik toch nog wel eventjes wil laten horen.
Dertigers is terug.
En nu moet ik sorry gaan zeggen, vriend, dat maanden geleden gebeurd is iets dat niks betekende. Terwijl dat je zegt godverdomme verliefd.
Saartje de Smit gebruikt cocaïne, ecstasy, ketamine.
De buren staan voor de deur de brandweer te bellen omdat mijn kot in de fik staat in mijn kleine lichtaar te slapen. Hè? Waar zit jij?
Als ik vertrek, denk je dat het beter is dat we gewoon...
uit elkaar gaan.
Het nieuwe seizoen van Dertigers, van maandag tot donderdag op 1 en via de VRT Nu-app.
Dat klonk niet zo vrolijk, hè, Raf?
Veel drama, hè?
Ja, ja, ja. En geroep en geschreeuw en zo.
Ja, inderdaad. Terwijl...
Zijn dat de voorwaarden voor een goede aflevering?
Ja, en voor een goede fictie, denk ik. Dus we hebben het daarnet al gezegd, fictie is conflict, hè. En wat dat grappig is, nu dat ik die spot nog eens hoor, er zit echt veel drama in. En een van de argumenten die mensen vaak gebruiken om te zeggen dat ze dertigers goed vinden, is dat het heel herkenbaar is. Maar als je dan dit hoort, weet ik niet zo goed hoeveel mensen dat al meegemaakt hebben op dat niveau.
Jij bent zelf ook een dertiger, hè?
Ja.
Schrijf jij uit je eigen ervaring?
Ja, ik denk dat we alle vier, de schrijvers, wel onze eigen ervaring echt heel hard meepakken in het werkproces.
Ah, en op welke manier dan? Waar kan ik jouw leven voelen?
Ik denk, ik weet niet zo goed als het over concrete verhaallijnen gaat, kan ik nu mijzelf niks voor de geest halen daar rond, maar eerder in zo het gevoel van... wat je vrienden voor je betekenen. Wanneer je je vrienden ziet, in welk kader of zo, of in welke context. En wanneer je naar je vrienden stapt om iets te bespreken. Dat denk ik zoiets dat er de hele tijd onder zit. Het DNA een beetje van dertigers. Dat zit wel in ons alle vier.
Ja, en het is ook de periode in een mensenleven waar je heel veel beslissingen neemt. Hè? Waar je je leven een beetje in een bepaalde structuur wil krijgen. Zowel wat werk betreft als het leven zelf, als je privéleven. Is dat herkenbaar voor jou?
Ja, weet je wat dat grappig is? Mijn leven is echt keihard veranderd toen ik 30 werd. Omdat ik had al wel gehoord toen ik eind de 20 was, zo van mensen die schrik hadden om 30 te worden en die er echt niet naar uitkeken. En ik dacht altijd, maar jongens, doe even normaal. En toen was het voor mij zover. En ik was 29. En er zijn dan wat dingen in mijn leven gebeurd ook die daar een impact hebben gehad. Maar toch ook het gevoel dat het een mijlpaal is of dat je iets moet klaar hebben wanneer je 30 bent. Ik was daar toch niet aan ontsnapt, wat dat echt een verrassing was voor mij.
Je zegt het is aan de ene kant een geweldig succes, maar er zijn ook mensen die het helemaal niet zo interessant vinden om dertigers te zien. Ben jij gevoelig voor kritiek?
Nee, dat interesseert mij echt niet.
Dit is wat ik onder andere heb gelezen. Hapsnap in elkaar gebokste wegwerpserie voor het internet. Dertigers snijdt nergens diep. Het wordt nooit echt relevant. Het is een soort ramptoerisme. Ben je daar iets mee?
Ik denk nee, we houden daar echt geen rekening mee. We willen natuurlijk wel de kijker tevreden houden. Hè. Ik denk dat dat logisch is. Maar en ik weet ook niet zo goed in hoeverre dat geldt voor de andere schrijvers. Maar voor mij... Ja, dat is ook normaal dat er zo'n reacties komen. Hè. Ik bedoel, ik snap ook van waar dat die komen.
Ja?
Maar ja...
Van waar?
Ik zeg het ziet er niet zo uit als een high-end fictiereeks. Dat kan ook echt niet, want dat zijn budgetten die 10 maal hoger liggen. Dus dat is ook niet onze sterkte, denk ik. En dan moeten we daar ook niet naar kijken. En ik weet ook als scenarist, denk ik, zonder daarmee pluimen op mijn eigen hoed te willen steken, want dat was in seizoen 1 ook echt zo, er is van het weinige budget dat er is... wordt er altijd gezorgd dat er voor scenario echt budget is. En dat we ook daar de tijd voor krijgen om de lijnen goed te zetten, om de cliffhangers goed te zetten. En ik denk dat is onze sterkte, denk ik.
Thank you. sazi lonye sazi tia. Nenu wankanye nono. Obonye kazi chuku. Obwanaris jeno sono. Onde bukwa chiao zanabano. Manafe guane tizino. O Sunday, o Wednesday. Maka kifu wana Sunday fodo. Etwa kone wazini fodo.
Het is een prachtig nummer van de Nigeriaanse muzikant Chief Stephen Osita Osadebe. Osondi Owendi heet het, Raf Nyotea. Waarom wou je dit laten horen?
Ik ken die muziek zelf niet zo goed, dat moet ik eerst en vooral zeggen. Het komt van een plaat die ik gevonden heb tussen de spullen van mijn vader. Het is Ibo-muziek uit de jaren 80. Dus Ibo is een van de etnische groepen in Nigeria. Mijn papa is Nigeriaans. En het is muziek uit de jaren 80 waar mijn vader vroeger naar luisterde in ons huis in de Kempen. Als hij het huis poetste bijvoorbeeld, of als hij even terug in Nigeria wou zijn, denk ik, dan zette hij dit soort muziek op. En ja, dat brengt mij helemaal terug naar daar.
Ja, en wat weet je over de muziek ondertussen? Heb je alles uitgezocht wat het precies is of wie die muzikant is?
Hij komt uit een dorpje dat niet zo ver ligt van het geboortedorpje of het geboortesplaatsje van mijn papa in Nigeria. De titel is Osondi Owendi. En ik heb aan mijn papa gevraagd wat dat betekent. En het betekent blijkbaar: het leven is goed voor sommigen en slecht voor anderen.
En hoe komt het dat je in zijn platenkast bent beginnen zoeken?
Dat is een heel lang verhaal. Ik weet niet goed waar ik moet beginnen, maar ik ben een podcast aan het maken over mijn papa zijn migratieverhaal en levensverhaal. Een beetje. En het is in dat kader. Dus hij leeft nog, voor alle duidelijkheid. Hè. Dus ik praat ook met hem daarover. Maar ik ben ook op zoek gegaan tussen zijn spullen naar dingen van vroeger. En daar heb ik dit gevonden.
En wat wou je weten dat je nog niet wist?
Het is begonnen in 2017, dus 4 jaar geleden. Mijn papa woont al een tijdje alleen. Hij is in de jaren 70 uit Nigeria naar België gekomen. Maar we weten niet zo goed in welke omstandigheden. Hij heeft daar nooit echt veel over gepraat en we hebben daar ook nooit echt veel over gevraagd. En hij is, denk ik, een 25-tal jaar getrouwd geweest met mijn mama. En dan zijn ze uit elkaar gegaan en is mijn papa alleen gaan wonen in Vlaanderen, in de Kempen. Maar dus in 2017 is hij in zijn appartement gevallen. En hij heeft een week toen in kunstmatige coma gelegen. En toen hij uit die coma kwam, was hij een aantal dagen of een week erg verward. En hij had soms heel wazige periodes waarin dat hij een beetje ijlde en hallucinaties had van slangen die uit de muur kwamen en dacht dat de dokters en het verplegend personeel hem wilden vermoorden. Maar hij wisselde die af met eigenlijk heldere periodes waarin dat ik soms met hem praatte over zijn jeugd in Nigeria, wat dat dan voor de eerste keer gebeurde. En in die periode zat ik eens bij hem aan zijn ziekenhuisbed. Hij was heel hard in de mindset dat hij ging sterven toen. Zei hij tegen mij dat er een geheim was waarvan dat hij wou dat mijn broers en ik het wisten voordat hij zou sterven. En dat was dat hij eigenlijk 11 jaar ouder is dan dat wij altijd dachten en dan dat op zijn identiteitskaart staat. Ik heb daar toen wel even naar gevraagd, maar dat was een beetje onsamenhangend wat hij toen zei. Ik heb dat dan naar mijn broers gestuurd. En ja, dat was voor mij wel een beetje een what the fuck moment. Dat is zo absurd. Uh-huh. Je houdt daar geen rekening mee dat dat kan. Maar toen we daarover bezig waren, dachten we wel plots van dat zou wel wat dingen kunnen verklaren, want zijn gezondheid is niet goed. Hij was toen 63 toen het gebeurde. Zijn gezondheid die leek soms te suggereren dat hij misschien ouder zou kunnen zijn. Ook hoe hij er toen uitzag. Natuurlijk, dat is een beetje genaaid interpretering, maar toen ik dat wist, dat het misschien zo kon zijn, dacht ik, ja, natuurlijk. Die ziet er zo oud uit, natuurlijk. En op andere momenten dacht ik, nee, dit kan niet. Dat is gewoon te absurd. Hoe kan dat, dat wij dat niet weten? En dus dat ga ik nu samen met een goede vriend van mij, Lander Kennis, proberen te achterhalen. En tegelijk ook het migratieverhaal van mijn papa vertellen, omdat we daar niet zoveel van weten.
Hoe komt dat? Dat je daar zo weinig over weet?
Ja, ik had dat zelf ook niet echt door. Dat was gewoon hoe dat was bij ons thuis. Hij heeft daar nooit echt veel over gepraat. Hij was sowieso wel een beetje een vreemde in huis. Hij was er wel. En hij deed wel dingen, maar hij was toch ook altijd een klein beetje afgesloten van de rest van het gezin. En ik weet niet zo goed hoe dat komt. Maar ik had dat besef zelf pas toen ik er met Lander over praatte en ook met andere vrienden over praatte. En Lander die stelde dan de vragen van, ja, maar wanneer is uw papa dan naar hier gekomen? Ik weet dat niet. Hoe is dat gegaan? Waarom? Zo dat soort vragen. En ik had daar nooit bij stilgestaan. Mijn broers trouwens ook niet. En toen dacht ik, ja, dat is op zich, is dat raar dat we dat niet weten? En kan dat interessant zijn om dat te weten te komen?
En kan jouw vader het zelf vertellen? Weet hij zelf zijn hele verhaal?
Ja, dat is een beetje de vraag. Dus natuurlijk, het is ook al zo lang geleden dat je sommige dingen niet meer weet. Dus dat kan ook niet anders. Maar het ding met mijn papa is, en dat is moeilijk om uit te leggen, maar het is heel, ja, hij heeft zelf ook een beetje die waas van mysterie daar rond in stand gehouden. En soms vertelt hij dingen. Anekdotes wisten we wel. Hè. We wisten sommige dingen wel. Zijn geboortedorp kennen we bijvoorbeeld. En sommige andere dingen dat hij hier gestudeerd heeft. Maar tegelijk waren die anekdotes, die verschilden dan soms weer als je de volgende keer vroeg. Of die waren dan toch, klopte die dan misschien niet helemaal. Dus het is niet zo betrouwbaar.
En die 11 jaar leeftijdsverschil, is dat effectief zo? Weet je dat al, of dat echt zo is?
Dat zijn we echt nog aan het uitzoeken en met mijn papa aan het praten. Dat is een beetje de vraag van de podcast.
Ah, want hij is wanneer dan naar België gekomen? Weet je dat?
In de jaren 70. Ah. Ja.
En weet je daar al wat meer? In welke omstandigheden?
Dat zijn we nog aan het uitzoeken. Daar kan ik nog niet te veel over zeggen, helaas.
Je houdt ons nog even in spanning.
Ja, absoluut. Ja. En ik zeg het onderzoek dat klinkt nu zo politioneel. En dat is het helemaal niet, hoor. Maar we zijn zelf ook nog een beetje daarnaar aan het zoeken.
Maar denk je dat zijn verhaal misschien ook het verhaal van vele anderen zou kunnen zijn?
Voilà, dat is denk ik wat we ook stilaan door zijn beginnen krijgen. Omdat we ook wat research hebben gedaan toen naar de bredere context van migratie in die jaren. Ook uit Afrika specifiek, maar in het algemeen ook. En daaruit bleek effectief dat er heel weinig geweten is en heel weinig onderzoek gedaan is naar die periode, naar migratie, naar ons land in die periode. Omdat als we aan migratie denken, dan in het collectieve bewustzijn, zeg maar, dan zien we voor ons twee grote blokken. Hè. Dus we hebben de gastarbeiders in de jaren 50 en 60 die naar hier zijn gekomen in heel wel bepaalde omstandigheden. En dan nu, de laatste jaren, het laatste decennium, hebben we de vluchtelingencrisis. Dat is ook migratie. En dat zijn zo de twee grote blokken die we in ons hoofd hebben. Maar daartussen zitten natuurlijk ook jaren waarin er heel veel mensen naar ons land gekomen zijn. En mijn papa is er daar één van. En in die zin denk ik dat er heel veel mensen zijn zoals hij en die een beetje een vergelijkbaar verhaal zullen hebben.
Fest.
We springen van Nigeriaanse muziek naar Duitse popmuziek van Juli. Razend populair daar trouwens. En dit nummer heeft daar veel mee te maken. Dieses Leben. Raf Njotea, hoe heb jij dit leren kennen?
Dit is een van onze Erasmus-schijven. Dus ik ben in Leipzig op Erasmus geweest.
Aha.
In 2006, echt al een eeuwigheid geleden. En dit nummer was toen net uit. En dus echt overal, dat was overal. Als we uitgingen was dat er, als we gewoon op café zaten, je hoorde dat echt overal, of zo herinner ik het mij toch. En dat brengt mij dus helemaal terug naar mijn Erasmus-tijd.
En waarom wou je naar Leipzig?
Ik wou eigenlijk iets dichter bij België, omdat ik speelde toen nog voetbal. En ik wou in de weekends, als het kon, soms naar huis komen. Dus ik had eigenlijk in Münster, denk ik, mijn aanvraag ingediend. Maar daar was geen plaats meer en dan hebben ze mij naar Leipzig gestuurd.
Had het ook iets met jouw liefde voor taal te maken?
Ja, sowieso. ja, ik heb taal en letterkunde gestudeerd aan de KU Leuven. Engels en Duits. En ik vind Duits een prachtige taal. En ik kon die niet zo goed spreken. Ik kende de regels wel en de grammatica en zo. Dat is wiskunde, hè, die kan je gewoon leren. Maar om het echt vlot te spreken, dat leer je niet aan een universiteit. En ik wou dus naar daar om die taal iets beter te kunnen spreken.
En wat vind jij zo fascinerend aan onze taal?
Veel dingen. Gewoon al het feit dat we daarmee kunnen communiceren. En dan bedoel ik niet zo heel algemene dingen kunnen overbrengen. Gevoelens zoals ik heb honger of er is dreiging of kom mij bevruchten of zo. Maar zo echt zo van, volgende week ga ik naar de supermarkt en ik ga daar een cracker kopen met spelt en met zonnebloempitjes. En iedereen weet wat ik bedoel. Dat is echt waanzin, toch? Dat is toch echt absurd?
Ja, ja,
dat is heel mooi in onze taal. Maar ook het feit dat dus onze taal, moet ik het zeggen, ons wereldbeeld mee bepaalt. Hè? Dus we kijken naar de wereld, iedereen kijkt met zijn eigen bril op een bepaalde manier. Maar de taal die we gebruiken vormt ergens ons wereldbeeld mee. En is dus ook echt een tool of een wapen bijna, zou je kunnen zeggen, waar we soms iets te onbewust mee omgaan, maar dat heel veel mogelijkheden in zich draagt.
En kan je daar een voorbeeld van geven, hoe taal ons wereldbeeld vormt?
Ik refereer vaak naar scheldwoorden, dus hierbij een trigger warning voor sommige mensen. Maar als je kijkt naar woorden zoals slet of flikker of neger, dan zie je dat onze scheldwoorden zijn altijd gericht, zeker de breed gedragen scheldwoorden, naar mensen die in een minderheidsgroep zitten en die vaak al in een kwetsbare positie zitten. En er zijn eigenlijk geen scheldwoorden om naar die meerderheidsgroep of die dominante groep te verwijzen. Dus je kan niet... slet is gericht op vrouwen die veel seks hebben. Een woord met dezelfde negatieve lading voor mannen die veel seks hebben, is er eigenlijk niet. Slet wordt nu wel iets vaker gebruikt voor mannen ook, maar dat is nog niet op dezelfde schaal als voor vrouwen. Ook hetzelfde voor neger, hè. Voor witte mensen is er geen woord om op een denigrerende manier daarnaar te verwijzen. Voor flikker heb je ook geen, voor hetero heb je ook geen tegenhanger van flikker. Dus dat soort, daardoor stelt onze taal ons wel in staat om op een negatieve manier over minderheidsgroepen te praten, maar we kunnen niet op dezelfde denigrerende manier over dominante groepen of meerderheidsgroepen praten. En dat gegeven alleen al zorgt ervoor dat we echt een beetje bewust met ons taalgebruik moeten omgaan. Want op zich is dat niemand zijn schuld natuurlijk, hè, dat die woorden er niet zijn. Maar het feit dat ze er niet zijn, daar moeten we ons bewust van zijn en daar moeten we een manier vinden om daar toch iets mee recht te trekken, laat ons zeggen.
En van waar die gevoeligheid? Want heeft het ook met jezelf te maken? Ben je zelf ook gevoelig voor bepaald woordgebruik als het over jezelf gaat?
Ik ben redelijk coulant in hoe dat mensen mij noemen. Dus, of voor scheldwoorden ook. Ik heb eigenlijk, natuurlijk, dat raakt je ergens wel, hè, maar...
Wat is het ergste wat ze al ooit tegen jou hebben gezegd?
Neger is echt de number one, denk ik. In de Kempen was het vuile zwetten, dus vuile zwarte. Zwarte Piet ook vaak. Bananenvrees. Ik bedoel, je hebt echt heel veel. Ik ga ze nu niet allemaal opnoemen, dat is ook een beetje raar. Maar er zijn er heel veel. Maar op zich, ja, dat is hoe dat is. En dat heeft mij nooit getraumatiseerd.
Nee?
Nee. Nee. Maar dat heeft...
En hoe komt dat, denk je?
Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat dat met mijn de omgeving waarin ik opgegroeid ben te maken heeft.
Ja.
Ik heb twee broers. Een oudere broer en een jonge broer. En ja, ik denk dat wij gewoon een beetje ons... Wij zijn heel Vlaams opgevoed. Dus mijn mama is van de Kempen. Ik ben geboren in Antwerpen, maar toen ik 1 jaar was, zijn we verhuisd naar Wegelderzanden in de Kempen. En dan heeft mijn mama, die was echt de voortrekker in onze opvoeding. En die heeft ons naar de muziekschool gestuurd, naar de Dixieles. We zaten in de scouts, we deden voetbal, alle drie.
Dat is voor jou Vlaams opgevoed?
Dat is misschien raar gezegd, hè, maar ik bedoel, dat is echt zo. Ja, we waren ook de enige gekleurde mensen in het dorp toen. Hè. Dat was in de jaren 80, 90. En dus al onze vrienden van in Wegelderzanden zijn wit. En op school werden we natuurlijk soms wel uitgescholden. Maar we hebben gewoon, dat was gewoon hoe het was. Dat was niet anders. En andere kinderen werden anders genoemd. En bij ons was dat dan onze huidskleur. Zo denk ik dat we
daarin staan. En hielp het op een of andere manier dat je 2 broers had en die op dezelfde manier vaak werden aangesproken? Dat jullie met 3 waren om een soort front te vormen als het al nodig was?
Ja, sowieso. Omdat we ook een spiegelbeeld hadden, denk ik, aan elkaar ergens. En mijn broers zijn sowieso ook heel belangrijk in mijn leven en in mijn leven geweest ook. Omdat wij, we zijn redelijk verschillend en toch ook gelijk in die zin dat we
verschillend.
Mijn oudste broer Robin is zo'n beetje de intimiderende leidersfiguur, laat ons zeggen. Die heeft een beetje een natuurlijk gezag. Dat was
de
ook
oudste,
altijd
hè?
Ja, de oudste, ook echt typisch de oudste. Hij was ook de sterkste op de speelplaats bijvoorbeeld. Dus ik denk dat hij wel meer racisme heeft meegemaakt dan mij of dan mijn jongere broer. Hij is ook degene die nu een beetje een baken is, vind ik, voor mij ook. Hij is getrouwd, hij heeft kindjes. Dus dat is Robin. En Jonathan is dan de typische jongste van het gezin. Die is impulsiever en die is joviaal. Iedereen wil hem er ook altijd bij, omdat hij overal een feestje van kan maken. Een plantrekker, echt. En zij zijn bijvoorbeeld ook veel socialer dan dat ik ben. Ik heb andere kwaliteiten en ik denk dat we elkaar zo heel goed in evenwicht hebben gehouden op een of andere manier. En dat we zijn ook nooit jaloers geweest, denk ik, op elkaar. Op elkaars sterktes en zwaktes. We weten ook heel goed wat dat onze sterktes zijn en wat de sterktes van de anderen zijn. En op die manier denk ik dat voor ons altijd in een evenwicht gewoon heeft gewerkt. En dat we daar zo eigenlijk in hebben gestaan.
Ja, en hebben jullie de zogenaamde scheldwoorden ook op dezelfde manier ervaren? Want jij zegt, dat heeft mij nooit echt geraakt of getraumatiseerd. Is dat ook zo voor jouw broers?
Wel, ik heb een tijd geleden een gesprek gehad met een vriend en mijn jongere broer, Jonathan. En toen is mij echt iets heel markants opgevallen. Toen ben ik iets te weten gekomen, of een inzicht gekregen, moet ik zeggen, dat we daar toch wat anders in staan. Omdat de vraag die de vriend stelde aan ons was, zijn jullie vaak geconfronteerd geweest met racisme in de lagere school? En ik antwoordde echt meteen, ja. Ik bedoel, we zijn echt wel vaak neger genoemd, of we zijn vaak uitgescholden, of toch vaker dan we zouden hebben gewild. Dus zeker. En Jonathan, die was terughoudender en die zei, ik heb eigenlijk nooit racisme meegemaakt. En die ontkende niet dat die scheldwoorden ook naar hem gebruikt werden, hè, vaak. Maar hij zei, ja, kijk, dat is nu eenmaal het meest zichtbare kenmerk aan ons, dat is dat wij bruin zijn. En als kinderen dan dat zeggen, dan is dat net zoals wanneer dat wij of andere kinderen elkaar andere scheldwoorden noemen. Hè? Dikzak, vuurtoren, brillenkas. Allee, dat is gewoon een scheldwoord. En hij zei toen, ik heb wel nooit ervaren dat ik dat andere kinderen of hun ouders mij minder waardig vonden. Dat ik bijvoorbeeld niet daar mocht gaan spelen thuis, of dat ze mij minder vonden. Dus dat is niet racistisch. En dat heeft mij het inzicht gegeven dat racisme eigenlijk relatief is. En ik weet dat dat een beladen uitspraak is, die Lisbeth Homans, denk ik, in 2013 of 2014 ook deed. Ik wil mezelf niet aan haar kant scharen, want zij deed dat om de discussie af te sluiten. En dat mag nooit het geval zijn, denk ik. Nee, dat is net de reden waarom dat racisme zo complex is. En dat zou eigenlijk het beginpunt moeten zijn van het gesprek rond racisme, is dat racisme relatief is. Wat voor de een racisme is, voor de ander geen racisme. Wat voor de een kwetsend is, is dat voor de ander niet. En de grenzen van racisme, waar dat racisme begint en waar het eindigt, dat is iets dat vloe is, dat verandert en dat wij, denk ik, als maatschappij, met alle actoren die in de maatschappij aanwezig zijn, niet alleen gekleurde mensen, maar ook conservatieve mensen, ook zelfs racisten, we moeten allemaal samen dat gesprek, denk ik, voeren, waarbij dat we wel moeten rekening houden met het feit dat mensen die erdoor gekwetst worden en soms iets minder de mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen, dat we daar extra moeite voor doen om daar naar te luisteren.
Het is muziek uit de Island Songs van Olafur Arnalds. Raf Njotea, waarom wou je deze prachtige muziek laten horen?
Omdat het echt gewoon zo mooi is. Het is echt, dat doet mij altijd iets. Ik heb de artiest eigenlijk leren kennen door Lander Kennis, een heel goede vriend van mij, waarmee ik dus ook de podcast over mijn vader zijn migratieverhaal maak. We zijn samen op reis geweest naar IJsland een paar jaar geleden. En ik weet niet of dit nummer nu echt mij zo hard aan het landschap herinnert, maar gewoon zo het gevoel van daar te zijn. IJsland, dat was toen ook al, mensen deden daar heel druk over. Hè. Je moet er naartoe, dat is waanzin, dat is prachtig. Maar het klopt ook wel. Dat is gewoon zo'n mooi land van uitersten en van natuur. Kracht eigenlijk. Je bent daar als mens echt een beetje. Je ziet dat ook. De beschaving moet daar leven naar de grillen van de natuur.
Ja. En belangrijk dat je zo'n reis kan maken met een van je beste vrienden?
Toch wel. Ik denk dat onze band wel nog hechter heeft gemaakt. Daarna hebben we nog een paar reizen samen gedaan. Soms met twee, soms met andere vrienden nog. Dat schept een band, hè, samen reizen.
Ah, welke vlag heeft IJsland?
Een blauwe vlag met een soort van rood-wit kruis.
Ik kan jou dat vragen, hè?
Ja.
Want je bent een vlaggenfreak.
Ja.
Hoe ver gaat dat?
Ja, dat is echt een raar ding van mij. Maar ik ken alle vlaggen van de van de officiële landen, moet ik zeggen. Ik ken niet de vlag van Zuid-Ossetië of van Abkhazie bijvoorbeeld, maar zo van de officiële landen, om een of andere reden, ja. Dat spreekt mij aan.
En hoe heb je die van buiten geleerd?
Er is een website, sporkle.com. En daar hebben ze, dat is een quizwebsite waar daar echt de meest uiteenlopende, er staan volgens mij echt tienduizenden quizjes op. Maar dus je hebt er ook aardrijkskundige quizjes. En een van de dingen daar is vlaggen. En dan krijg je gewoon een vlag voorgeschoteld en moet je zo snel mogelijk proberen te zeggen van welk land dat die vlag
is. En dat kan jij, of dat doe je regelmatig om de vlaggenkennis goed te trainen.
Ja, en weet je, dat is op zich nog wel handig hoor. Het is gewoon leuk met die kleurtjes en zo, maar dat is ook handig omdat je soms, als je op straat rondloopt in Antwerpen en er staat ergens een tentje van een bepaalde cultuur om iets te verkopen, eten of iets anders, of een cultureel evenement dat bezig is, en er staat eigenlijk niet duidelijk welk land dat het is, maar er hangt wel een vlag. En dan denk ik altijd, voilà. Het komt van pas.
Wat is de mooiste vlag?
Palau heeft een mooie vlag. Dat is een eiland, staat in Oceanië. Die hebben een lichtblauwe vlag met een gele bol. Dus dat is gewoon heel mooi qua kleur. Maar de Seychellen hebben ook een heel mooie vlag. En een heel atypische vlag. Een soort van regenboog waarin alle kleuren in één hoek beginnen en dan zo uitstralen naar de rest van de vlag.
En wat vind je van de Belgische vlag?
Goh, ja, een beetje een typische vlag, hè. Ik bedoel, er zijn heel veel landen die zo'n drie kleur hebben.
Ken je de geschiedenis van de vlaggen dan ook? Of gaat het enkel over, zo ziet ze eruit en ik kan er het land op plakken?
Goh, soms. Maar dat is nu niet iets dat ik echt actief ga opzoeken. Ah. Maar soms dan komt dat voorbij en dan probeer ik dat wel te onthouden.
Genoten van het Songfestival dus ook gisteren?
Ja, ik ben niet zo'n Songfestivalman, maar gisteren heb ik toevallig wel gekeken. Niet alles, maar de meeste dingen wel.
Ja, naar de vlaggen of naar de nummers, naar de acts. Ja. Zeg, ik heb nog muziek uit Moonlight dat ik wil laten horen. Jouw favoriete film, Moonlight, is de Oscarfilm. Dat moeten we er misschien meteen even bij vertellen. Die de Oscar heeft gekregen voor beste film. Al was dat niet meteen duidelijk. Hè? Dat was een momentje bij de uitreiking van de Oscars. Ik zal het even laten horen.
We lost, by the way, but, you know.
Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Moonlight won. Come on, this is not a joke.
I'm afraid they read the wrong thing.
This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
Touché. Er was een enorme vergissing, want La La Land was aangekondigd als beste film en dat bleek niet correct te zijn, verkeerd kaartje doorgegeven. Het was wel degelijk Moonlight. Dat verzin je niet, hè, als scenarist.
Nee, voilà, dat kan je echt niet schrijven, hè. En gewoon alles, dat was gewoon voor mij echt zo'n moment dat ik dacht, nu komt alles samen. Want ik had de film Moonlight gezien en dat is de enige film die ik meer dan eens in de cinema ben gaan zien. Ik ben hem 3 keer gaan zien. Gewoon een prachtige film over identiteit, over mannelijkheid, over kwetsbaarheid en over vriendschap en liefde. Gewoon heel, heel belangrijk. Maar dan dat moment ook, dat je hebt daar eigenlijk een soort van film die staat voor alles wat dat Hollywood grandeur is en het oude Hollywood, laat ons zeggen. La La Land, goede film trouwens. Maar wel een film die letterlijk het leven mooier maakt. Ik bedoel, die liedjes, de filters, de kleuren. En dan krijgt hij zogezegd de Oscar en plots is dat toch niet het geval en gaat hij toch naar de underdog, die dan staat voor een nieuwer, diverser Hollywood met kleinere verhalen rond kwetsbaarheid. Dat vond ik echt een heel, heel mooi moment.
Ah, en weet je waar de scenarist het scenario heeft uitgewerkt? Barry Jenkins?
In Brussel?
Ja, een klein cafeetje in Brussel. Fantastisch mooi cafeetje.
Ah, ja.
Ja, moet jij eens gaan zitten als scenarist. Lord Byron.
Ah ja, oké.
Dit is de muziek.
Thank you.
prachtige film, kwetsbaar scenario en deze fantastische muziek Moonlight, een tip van Raf Nyotea. Wij praten zo meteen verder.